welkom bij weer een nieuwe aflevering van Snodelijke Zaken, de podcast over middeleeuwse misdaadmysteries. Mijn naam is Femke.
En ik ben Sander.
Welkom.
Volgens mij is het de eerste keer dat we perfect synchroom onze luisteraars verwelkomen.
Soepeltjes.
Ja.
Soepeltjes.
Alsof we geoefend hebben.
Hebben we niet.
Nee.
Dit was puur talent. Chill. Hoe is het, Sander?
Ja, wel aardig. Een beetje druk, maar verder prima.
Ja, want de reden of het feit dat jij zo druk bent, is de reden dat de aflevering van vandaag weer een verhaal van mij is.
Ja, inderdaad.
Dus sorry, alle mensen die zich nu verheugd
hebben. Ja, of misschien zijn mensen wel heel erg blij, omdat ze graag naar jouw stemgeluid luisteren.
Kan. Weet ik niet. Maar goed, het is nu wat het is.
Precies.
Het wordt een verhaal van mij. En dat is misschien dan ook meteen goed om te zeggen, over 2 weken hebben we even geen aflevering. En dan daarna zijn we er weer.
Ja, helaas staan andere verplichtingen even in de weg.
Ja.
Maar we komen altijd terug.
We komen sowieso terug. En wat we vandaag gaan doen, dat is iets wat we eigenlijk al een hele tijd beloven.
Dat hebben we inderdaad al een tijd geleden aangekondigd.
Ja, want we hebben denk ik, eind van vorig jaar gezegd, eind 2023, dat we naar een boekpresentatie zijn geweest in het Rijksmuseum van Oudheden van Kees Nieuwenhuizen. Zijn boek heet Moord en de Doodslag, geruchtmakende zaken en geschiedvervalsing in de middeleeuwen.
Alleen over de titel voelden wij ons verplicht om aanwezig te zijn bij deze boekpresentatie.
Zeker, en we hebben volgens mij toen ook gezegd dat we het leuk vonden, dat er een aantal zaken zowel in zijn presentatie als in het boek staan die we kennen. Ook 2 die we al behandeld hebben in de podcast.
En ook toch een beetje het thema wat aansluit bij wat wij vaak doen, met het verkennen van ook het verhaal van de zaak.
Ja, en wat daarvan waar is.
Precies.
Ja. Maar ook een aantal zaken die we misschien niet op het netvlies hadden. En dat we het leuk vonden om dan 1 of 2 van die zaken uit te kiezen, die te behandelen als een snodelijke zaak. En dan meteen eigenlijk het boek van Kees daarbij betrekken.
Want het is ook, denk ik, wel leuk om even het werk van een mede-enthousiasteling van de middeleeuwen te promoten.
Zeker.
Want het is een heel leuk boek.
Ja. Absoluut. Daar gaan we denk ik straks ook nog wel even wat dieper op in. Maar wat ik leuk vind... Het is allemaal leuk. Ik heb een zaak uitgekozen die speelt kort na de eeuwwisseling. Millenniumwisseling zelfs. Zo rond 1016 gaan we straks naartoe. Maar in dat kader, en ik heb dit al vaker gezegd, er is in het Rijksmuseum van Oudheden op het moment een tentoonstelling over het jaar 1000. Dus eigenlijk echt over de tijd waar we het vandaag dus ook voor een deel over gaan hebben. Rond die periode. En ik las dus vandaag dat die tentoonstelling nog maar een maand te zien is.
Oh.
Dus dat als je dat wil zien, dat je snel moet zijn. Dus misschien dat deze aflevering daar...
Het is goed dat je dat zegt, want ik moet dus ook nog gaan,
kijken. Ik dacht zelfs ook nog even, misschien wel dan nog een keertje nu het nog kan.
Ja.
Maar goed, ik dacht misschien doet deze zaak een tuit in het zakje om even terug naar het jaar 1000 te gaan.
Meer context voor de tentoonstelling, ja.
Ja, dacht ik. Zeker. Dus...
Mooie bruggetjes.
Goed, hè?
Ja.
Ja, heb ik over nagedacht. Maar goed, laten we er dan maar induiken, zou ik zeggen.
Ik ben benieuwd.
Oké. Okay. Het is 5 oktober 1016 en we zijn in de burcht Oepladen. En anno 2024 bestaat die burcht niet meer, maar aangenomen wordt dat je de kunstmatige heuvel waar deze burcht op heeft gestaan kunt vinden bij het plaatsje Zeddam in het huidige Gelderland in de grensstreek met Duitsland. In 1016 bevinden we ons in de Gouw Hamaland. In de burcht Oepladen ontvangt de graaf van Hamaland, Balderik, samen met zijn vrouw Adela, op dat moment de graaf van de Padergouw, Wichman van Vreden. Balderik en Wichman waren lange tijd niet de beste vrienden. Maar de laatste tijd gaat het eigenlijk er heel gemoedelijk aan toe. De avond ervoor had Wichman wel wat last gehad van heftige buikkrampen tijdens het avondmaal, maar gelukkig zette dat niet door. En nu heeft hij nergens meer last van. Wichman staat op het punt om Oepladen weer te verlaten, richting zijn eigen burcht. Balderik en enkele ruiters reizen een end met hem mee. Samen staan ze opgesteld binnen de stenen ringmuur van de burcht. De groep vertrekt en alles lijkt voorspoedig te verlopen. Maar ongeveer een mijl verwijderd van Oeplade maakt een van de ruiters met zijn knecht zich los van de groep en hij snelt richting Wichman. Voor Wichman het doorheeft, wordt hij aangevallen. De ridder in kwestie slaat op hem in, net zolang tot Wichman zijn laatste adem uitblaast. Wanneer de ridder en de knecht zeker zijn dat Wichman niet meer leeft, geven ze hun paarden de sporen en laten ze de rest van de groep vol verbazing en shock achter.
Dat is een nare verrassing.
Ja. Zeker. Absoluut. Ja, en dat zien we ook, want die graaf Balderik, die dus de gastheer was en ook onderdeel is van het soort van begeleidende gezelschap wat zijn gast even uitgeleide geeft, zeg maar, die lijkt eigenlijk ook compleet overvallen door wat er zojuist is gebeurd.
Ja.
Dus die heeft hetzelfde gevoel als jij.
Oké. Okay.
Denk ik. Zonder lacht.
Een gedachte van ik weet het niet.
Ja, maar ja, dit is ook wel een beetje problematisch. Want ik zei het al een beetje voorzichtig. Die Balderik die heeft een hele lange voorgeschiedenis met Wichman. En die heeft er dus niet altijd zo gezellig uitgezien. Dus hij beseft zich wel dat dit er misschien lelijk uitziet voor hem. En hij besluit eigenlijk direct terug te keren naar Oepladen. En zich daar dan op te houden. Maar goed, ik kan me voorstellen dat jullie nu allemaal denken, wat is er dan allemaal gebeurd tussen die twee? Nou, dat ga ik even vertellen. Balderik is dus zeg maar de graaf van de Gau Hamaland. Dus de Gau wordt bestuurd door een graaf. En het valt samen met andere Gau-gebieden onder een persoon met de titel prefect. En die persoon, die prefect, die is verantwoordelijk voor de grensverdediging van het Rijk van dat specifieke gebied. En dat is hier ook nodig, want om de haverklap vallen hier allemaal Noordse figuren op vikingtocht binnen. Die de boel dan flink overhoop halen en plunderen en dergelijke.
En heavy metal muziek draaien.
Ook hoorns op hun helm hebben.
Oh, dat soort dingen, ja.
Nee. Lieve mensen, nee. Maar wel inderdaad, de Noormannen vind je hier. Dit is die periode waar ze regelmatig dus deze wateren invaren. En
onveilig maken.
Onveilig maken, precies. En je moet dus ook zien, deze prefect is dus hoger in rang dan de graaf. En tot 1012 is hier ene Godfried de prefect. En deze beste man is de oom van Balderik. En hij heeft Balderik enkele jaren eerder ook wel eens gevraagd om als soort vervangend bevelhebber hem te representeren. Bij een invallend Noormannenleger in Tiel, bijvoorbeeld. Maar goed, in 1012, dus dat is zeg maar 4 jaar voor waar we het nu over hebben, komt Godfried te overlijden. En dan gaat de titel van prefect automatisch over op zijn zoon. Maar, als we de kronieken moeten geloven, is zijn zoon niet geschikt hiervoor.
Oké. Okay.
Dat zou een onnozel figuur zijn. En Godfried die heeft zich dat al beseft voordat hij overlijdt. Dus hij wijst de man van zijn dochter aan, dus zijn schoonzoon, als voogd. En die mag dan een beetje een handje helpen. En deze schoonzoon in kwestie is Wichman van Vrede.
Oké. Okay.
Dus Wichman is niet de prefect, maar functioneert wel zo.
Ja, hij is de voogd. Officieel is dan dus de onnozele zoon.
Ja, is nog steeds de prefect.
Ja, precies.
Ja, exact. En dat zit Balderik een beetje dwars. Want die denkt, waarom heeft mijn oom mij niet aangewezen? We hebben een bloedband. Ik heb al een keer laten zien in Tiel dat ik dat prima kan. Daarnaast, Balderik heeft heel veel land in die regio waar het over gaat, specifiek. En Wichman komt eigenlijk uit Münster. En dat is helemaal niet in de buurt.
Nee.
Dus wat heeft hij hier, zeg maar, te zoeken?
Hij vindt zichzelf aanzienlijk geschikter voor deze rol.
Absoluut.
Dat is duidelijk.
Absoluut. En Balderik wordt in deze gedachtegang gevoed door zijn vrouw, Adela. En samen gaan ze dan de strijd aan om voogd te mogen worden. Of eigenlijk liever nog misschien wel het hele prefectuur in handen te krijgen. En daardoor krijg je dus een militair conflict tussen Balderik en Wichman, dat zo'n 3 jaar doorettert. En Balderik en Adela heb je dan aan de ene zijde, Wichman aan de andere zijde, en ze plunderen continu elkaars hoven en kastelen.
Dus oké, het gaat er ruig aan toe.
Het gaat er ruig aan toe. En de keizer van het Roomse Rijk, dat is zeg maar een soort van de opperbaas over dit hele zooitje. Dat is op dat moment Hendrik II. Die eist dat dat stopt. Die is dat echt beu en die bedingt een vredesverdrag.
Het is ook wel mooi dat ze dan dus... ze hebben een prefect nodig om te voorkomen dat de Normannen dingen plunderen.
Ja.
En om te laten zien hoe goed ze dat kunnen, zijn ze elkaars gebieden aan het plunderen. Ja,
ja,
precies.
Dus dat zie je goed. Dat helpt niet. Maar het gebeurt toch. Maar goed, dus Hendrik II die zegt dit moet stoppen. Die bedingt dat vredesverdrag. En dat helpt even, maar niet heel lang. Want Balderik weet op een gegeven moment diezelfde Hendrik te overtuigen dat hij toch echt de rechtmatige prefect is. En Wichman op zijn beurt vindt dat weer reden om de strijdbijl op te graven.
Uiteraard.
En dan krijg je zeg maar nog 2 of 3 keer heen en weer. Vrede en dan weer niet. Maar op een gegeven moment, een derde keer, beloven Balderik en Wichman dan nu echt dat ze elkaar met rust gaan laten. En dit is de situatie in oktober 1015. Ik zei 16 toch eerder. Nu ben ik even confuus. Maar goed, ten tijde van de moord.
Ja.
Ja. Ze hebben dus in principe zelfs bijna vriendschappelijk contact.
Oké. Okay.
Ja. Ja, er worden over en weer uitnodigingen gestuurd om elkaar op te zoeken. En Balderik die heeft dus net Wichman op bezoek gehad. En dat was ook best aardig en gezellig.
Is dit ook net zoiets als waar we het eerder wel eens over hebben gehad, wat dan veel later in de middeleeuwen gebeurt? Bijvoorbeeld met zo'n vete tussen de Bourgondiërs en de... hoe heet die ook alweer? Dingen van Orléans, maar die in ieder geval die dan ruzie hebben en dan komen ze weer samen, dan maken ze treffen ze vrede en dan gaan ze elkaars emblemen dragen.
Ja.
En heel erg.
Ik denk dat je dat hier ook zou kunnen zien.
Theatraal bijna vriendschappelijk zijn met
elkaar. Kijk, ons is helemaal de vrede hebben uitgevonden.
Ja, precies.
Dat denk, ja.
Mogelijk ook om een signaal aan iedereen te laten zien van dit is klaar nu en kijk hoe goede vrienden we zijn.
Zou goed kunnen. Ik weet niet tot in die detail durf ik dat niet met zekerheid te zeggen, want ik weet bij Lodewijk van Orléans dat. Jij hebt dat toen heel nadrukkelijk genoemd. Dus ik denk ook dat daar wat meer concreet bewijs voor is dat zo ging. Ik weet hier bijvoorbeeld niks van emblemen of iets wat ze uitwisselen.
We zitten hier ook in een tijd natuurlijk dat er
minder bronnen.
Gedetailleerde informatie bewaard werd.
Precies. Maar goed, het lijkt er wel op. Het ging. Balderik was eerst bij Wichman op bezoek geweest. En nu nodigde hij hem terug uit.
Eigenlijk heel veel dezelfde hobby's. En,
ja, ze houden allebei van poogschieten.
Ja, precies, paardrijden.
Ja, maar Balderik beseft zich natuurlijk wel... nu Wichman is overleden, terwijl hij hem soort van half naar huis ging brengen... dat die vrede precair is geweest. En dat het heel makkelijk is om Balderik als schuldige aan te wijzen van deze moord.
Ja, je zou zeggen dat hij een vrij duidelijk motief heeft.
Ja, zeker. En de bronnen zeggen dan ook, hij trekt zich dus terug op zijn burcht. De bronnen zeggen dit ook. Hij zou daar een beetje een potje gaan zitten kniezen hierover. Er wordt zelfs een beetje sip over.
Ja, precies.
Dat dit is gebeurd. En zijn vrouw Adela, die wijst hem dan op dat helemaal geen zin heeft. En dat ze die burcht moeten gaan verdedigen. Want er gaat wraak komen. Dat kan niet anders. En ja, dat komt ook. Die wraak, die vergelding. Want Balderik wordt vogelvrij verklaard. Bisschop Adelbold van Utrecht die verschijnt dan met een enorm leger aan de poort van Oebladen. En wat denk je dat Balderik doet om zijn eer en geweten te verdedigen? Na het kniezen.
Wat zal het zijn? Heftig terugvechten of een knieval maken?
Nee, hij is er al lang vandoor. Ja, hij is gevlucht. Maar alleen... Adela is er nog wel. Die blijft op de burcht. En ze probeert ook stand te houden. Dus ze doet dat, volgens de bronnen onder meer, door vrouwen uit haar hofhouding op de muur te zetten met helmen op. In de hoop de indruk te wekken dat de burcht flink verdedigd wordt.
Oké. Okay.
Ja. Maar goed, ook Adela beseft zich op den duur wel dat niet heel veel zin gaat hebben. Dus ze stuurt de onderhandelaars naar de bisschop. En ze regelt op die manier een vrije aftocht voor zichzelf. Maar na haar vertrek wordt de burcht wel in brand gestoken en de stenen ringmuur afgebroken. En dat betekent dus dat Oeplade er ook niet meer is.
Oké. Okay.
Ja. Maar goed, onze Balderik die is gevlucht naar de aartsbisschop van Keulen. Want dat is een van de weinig mensen die hem nog wel support. Dan kan hij dan een soort van onderduiken. En uit bronnen weten we dat die verdenking van zijn rol in de moord in eerste instantie helemaal niet verdwijnt. Want 2 jaar later moet hij zich dan verdedigen tijdens de Rijksdag van 1018. En de Rijksdag is een bijeenkomst in het Heilige Roomse Rijk. Waar de keizer gezellig gaat babbelen met iedereen die aan hem ondergeschikt is als heerser. Dus graven, vorsten, vorstbisschoppen, vrije steden komen daar bijvoorbeeld ook. En dan hebben ze het over alles wat er speelt in het Rijk. Dus,
en er wordt potentieel recht gesproken.
Ja, exact. Maar het is ook het moment om je keizer even te bedanken dat je toch zo'n toffe positie van hem hebt gekregen. Of om actie te vragen omdat er iets niet goed loopt. En dat gebeurt dus ook dat jaar. Want keizer Hendrik II roept Balderik op om zich echt te komen verantwoorden. Precies wat je zegt. Het is een juridische aangelegenheid. En hij wordt daar veroordeeld voor de moord. En hij verliest al zijn goederen en titels.
Dat is heel jammer.
Dat is jammer. En de Gouw Hamaland komt dan in handen van de hertogen van Lotharingen. Waar het dan op termijn, in de verdere toekomst, zeg maar 11e eeuw later, zal opgaan in het graafschap Gelre.
Juist.
Maar goed, die Balderik die kiest eieren voor zijn geld, dus hij vlucht weer. Maar niet lang daarna zou hij zijn vrijgesproken van de moord.
Oké.
Ja, en waarom dat is en wanneer die vrijspraak precies was, daar zijn de bronnen niet helemaal duidelijk over.
Want het lijkt me dat die Rijksdag eigenlijk ook dan de hoogste rechtelijke instituut is.
Ja.
Dus je kan niet echt een hoger beroep of zo.
Nee, maar dus hier zijn de bronnen voor mijn gevoel niet helemaal duidelijk over wat hier gebeurt. Hij vlucht, hij is ontdaan van al zijn titels. Hij wordt blijkbaar niet bestraft als in ter dood veroordeeld of wat dan ook. Maar hij is wel alles kwijt wat hij had.
Ja.
En later komt hij dan af en toe weer in de bronnen terug. Waarop het er volgens mij op lijkt dat hij misschien wel weer een titeltje her en der terugkrijgt. Dus dat hij een soort van in ere wordt hersteld.
Oké.
Hoe dat zit, weet ik niet. Ik kan dus ook niet vinden wanneer precies en waarom, weten we ook niet. Maar het lijkt er wel een beetje op dat hij de keizer heeft weten te overtuigen van zijn onschuld. En het vermoeden is van onderzoekers dat hij de schuld op Adela heeft afgeschoven. Op zijn vrouw. En daar lijkt het op, want de kroniekschrijver Tietmar van Mersenburg stelt dat Balderik, en dan quote ik even, de heilige belofte was vergeten. En dat houdt zoveel in als dat Balderik zich niet meer getrouwd beschouwt met Adela, of misschien zelfs wel haar verstoten heeft, of mogelijk zelfs officieel gescheiden is van haar.
Oké. Dat is interessant, want dat kwam niet vaak voor.
Nee, daar moet je echt een goede reden voor hebben, want dat mag niet eigenlijk.
Niet de bedoeling.
Nee. Hij overlijdt in 1021 en hij ligt begraven in het klooster van Sieflich, denk ik dat je het uitspreekt, in het hedendaagse Duitsland.
Ah.
En dat klooster heeft hij zelf gesticht, samen met Adela. Adela op haar beurt verblijft volgens de bronnen haar laatste jaren onder bescherming van diezelfde aartsbisschop van Keulen. Maar is ook ontdaan van al haar titels en bezit en zij overlijdt in armoede.
Ah,
ja.
Dat is sip.
Ja, maar laten we dan even inzoomen op Adela, want zij zou dan potentieel de dader zijn.
Ja, via dan die ridder die de daad heeft voltrokken.
Exact.
Ja.
Ja. Adela's leven, dat kennen we uit 3 bronnen. Haar leven wordt beschreven in de kroniek van Tietmar van Mersenburg, ik noemde hem net al eventjes. En dit is een bisschop en hij is een tijdgenoot van Adela. Hij overlijdt in 1018. Ik wil niet zeggen hij was erbij, maar hij was wel dicht bij de feiten.
Ja, precies.
Laat ik het zo zeggen. Daarnaast hebben we het werk Gebeurtenissen van deze tijd. De Diversitate Temporum van Albertus van Metz.
Dat is ook een titel die echt handig is door de tijd heen.
Ja, goed hè? Ja. Ja. Maar het waren zeker de gebeurtenissen van zijn tijd.
Ja, precies.
Hij is een monnik en kroniekschrijver en hij draagt zijn werk op aan de bisschop van Worms. En zijn werk is tussen 1021 en 1024 opgetekend. Dus dat is er ook vrij kort op.
Ja.
Ja. En als laatste hebben we een vita. Weet jij wat een vita is?
Een levensverhaalbeschrijving.
Ja, toch? Ja, een soort biografie. En dat is bijna altijd over voor een heilige.
Oh, oké. Okay.
Ja, volgens mij. Ik weet niet of dat per definitie altijd is, maar wel vaak.
Ja.
En in dit geval is dat ook zo. Het gaat over het leven van bisschop Meinwerk van Paderborn. Maar opvallend, dit is de zoon van Adela.
Ah.
Ja. Deze knul komt uit een eerder huwelijk. Maar wordt inderdaad bisschop van Paderborn. En als hij overlijdt, daarna wordt hij heilig verklaard. En anderhalve eeuw later, dus echt 1160 of zo, wordt er een vita voor hem geschreven door een monnik uit Paderborn. En die behandelt dan zijn hele leven. En uiteraard daarmee dus ook waar hij vandaan komt. En ja, daar komt Adela ook in voor.
En gaat het dan ook in op deze...
Zeker.
Ja, oké.
Okay. Ja. Maar het staat wel erg ver van de gebeurtenissen af daarmee. Ja. Ja. Maar goed, we hebben een beetje een indruk van wie zij... door die bonnen, wie zij is geweest en wat haar is overkomen. Ze is geboren rond het jaar 950 en ze is de dochter van de graaf van Hamaland. En deze graaflijke familie die zetelt voornamelijk op de Elterberg. En dat is een heuvel die zich momenteel in Elten aan de Duits-Nederlandse grens bevindt. En Adela is dus in eerste instantie getrouwd met graaf Immet. En samen hebben ze dus 5 kinderen, waaronder Meinwerk, die ik net al noemde. En ene Dirk. En dat is in Adela's ogen de potentiële opvolger voor het graafschap Hamaland. En nu, nou ja, goed, daar kom ik straks nog wel eventjes op.
Ik vind het wel grappig trouwens hoe sommige namen zo totaal uit gebruik raken.
Ja.
Maar dat je dan wel weer Dirk
tegenkomt. Dirk is altijd een thema. Ja. Adela heeft ook een broer en een zus. En haar broer overlijdt op jonge leeftijd. En dat maakt dat haar vader, die ook beseft dat hij niet enorm heel lang meer te leven heeft, dat hij een heel groot deel van het familiefortuin gaat stoppen in het stichten van een stift. En een stift is een gebied waarover een kerkelijk leider zich als zoals een abt of een bisschop, maar bijna als een vorst, als een wereldlijk leider regeert.
Dit is ook waar het sticht vandaan komt,
ja,
toch?
Ja, Sticht Utrecht is ook een stift of sticht. Die termen worden wel eens door elkaar gebruikt. Hier is het heel duidelijk Stift Elten.
Ja, dat is een belangrijk onderscheid natuurlijk. Want je hebt bijvoorbeeld bisdommen. En die gaan uiteindelijk over de geestelijke ordening van een bepaald gebied. Maar dat kan dan soms gelijk vallen met een stift.
Ja.
En dan heeft een bisschop of een andere geestelijke heeft ook de wereldlijke macht.
En dat zien we in Utrecht. En daar hebben we volgens mij ook wel een beetje over gehad in de zaak over de moord op de burgemeester. Want dat gebeurt in Utrecht. En Utrecht is onderdeel van het sticht. En de bisschop daar heeft ook heel veel zeggenschap over wat er allemaal gebeurt. Ja. Ook op wereldlijk niveau.
Die handelt dan inderdaad net als een graaf of een hertog.
Exact.
Bestuurlijke aangelegenheden en godsdienst.
Ja, precies. Nou ja, dat hebben we hier dus ook. En Adela's vader die laat zijn burg dan ook ombouwen tot een klooster voor vrouwen.
Sympathiek.
Ja, is aardig van hem. Maar hij stopt daar wel echt de helft van zijn bezittingen en leengoederen in. En dat klooster dat wordt opgetuigd vanuit de burg die er dus al was. In aanvankelijk, geloof een houtconstructieburg. En dan wordt dan een klooster opgetrokken. En die andere helft van zijn bezittingen die verdeelt hij dan een soort van 50-50 over zijn dochters. En hij weet ook nog eens, en dat is best wel tof voor hem dan, hij weet de keizer te overtuigen om dat klooster privileges te geven die vergelijkbaar zijn met andere grote rijksstiften in het Heilige Roomse Rijk. Het valt maar daarmee dus ook onder bescherming van de keizer. En dat betekent dat het een soort van immuniteit heeft. Dus welke graaf of andere wereldlijke leider in de buurt, die kan niet tornen aan de rechten van het stift. Dus ja, je hebt eigenlijk het bezit wat tot het stift behoort is beschermd en gewaarborgd. En daar heb je helemaal niks te zoeken. Je mag je er niet mee bemoeien.
Ja, dat is best wel iets om voor elkaar te krijgen.
Ja. Nou ja, en die allereerste abdis van het stift, want we hebben dus een vrouwelijke abt is een abdis, dat is Liutgard van Hamaland. En dat is de zus van Adela.
Oké. Okay.
Ja. Dus die oude graaf van Hamaland, hun vader, die stelt dus zijn eigen dochter aan als eerste abdis. En Liutgard, die schenkt haar deel van het familiefortuin ook aan het klooster. En daarmee is dus in één klap is zij abdis van een enorm rijk en machtig klooster.
Ja, en deze man die heeft dus een soort van zijn erfenis geregeld door te zorgen dat in principe zijn dochters dus de hele boel overnemen.
Eén van de twee.
Eén zijn dochter.
Eén van de twee.
Ja. Ja.
En wanneer hij dan overlijdt, betekent dus ook inderdaad dat het grootste deel van Hamalands bezittingen, van de Gouw, die zitten in dat stift. En daar hebben we dus de andere dochter. Die vindt dat niet leuk. Die is daar behoorlijk gepikeerd over.
Ja.
Want ja, de Gouw als zodanig, de potentiële toekomst voor haar zoon als potentiële nieuwe graaf van Hamaland, die hebben een onzeker bestaan. Want het zit allemaal in dat stift.
Ja.
Niet allemaal, maar wel veel. En ja, zij vindt eigenlijk, nu haar vader overleden is, dat ze recht heeft op de helft van het geheel. En niet het deel wat ze nog over heeft. En daardoor komt er een enorm conflict tussen haar en haar zus. En ook dat conflict kennen we weer dankzij onze Alpertus. De gebeurtenissen van deze tijd.
Van, actueel.
Van de actuele gebeurtenissen van de tijd rond het jaar 1000. Hoewel Alpertus zijn verhaal dan pas 10 jaar na de zaak waar we mee begonnen, dus de moord op Wichman, beschrijft, is hij dus, wat ik al zei, hij is een tijdgenoot. Hij behandelt de hele geschiedenis van Hamaland, inclusief dus de strijd tussen de zussen. Maar is die geschiedschrijving van Alpertus dan heel objectief? Niet echt. Niet echt. Ik ga even citeren wat hij zegt over de zussen. Hij zegt over Liutgard. Liutgardis daarentegen was heel anders dan haar zuster. Zij werd namelijk allerwegen geëerd om haar edel karakter. Het is niet te geloven hoe vermaard zij was, doordat zij alle deugden in zich verenigde. Gastvrijheid te verlenen was haar zo eigen dat ze zich bijzonder verheugde als er gasten kwamen. En dat evenzo, als die er niet eens waren, wat echter zelden voorkwam, droefheid op haar gezicht te lezen stond. Het is overbodig haar wijsheid te prijzen. Ze beschikte namelijk niet alleen over zeer grote kennis, maar ook over het waarachtige vermogen om goede raad te geven. Voor allen was zij aanspreekbaar, liefderijk voor een ieder. Door ook veel te geven, heeft zij de grootste roem verworven. Topmens.
Wauw.
Ja, hè?
In één woord.
Ja, prachtig. Over Adela zegt hij: het is overigens hoogst verwonderlijk dat deze gezusters, geboren uit de meest doorluchtige ouders, zozeer van elkaar konden verschillen, dat men even zoveel deugden in de een kan prijzen als gebreken aanwijzen in de ander. We moeten maar stilzwijgend voorbijgaan aan wat men over Adela vertelt. Dat ze veel te luid praatte, wulpse taal uitsloeg, haar even harmonisch gekleed ging als ze van binnen losgeslagen was en door haar oogopslag haar onevenwichtigheid verried.
Dit is een prachtige beschrijving.
Ja, maar niet heel positief.
Ook dat in stilzwijgen.
Ja.
Dat is niet wat je doet hier. Hè?
Nee, hij is er behoorlijk luid over. Ja. Ja.
Ook interessant, het luid spreken, dat blijkbaar een ding is.
Ja. Ja, maar dat past niet bij een vrouw die zich gewoon rustig moet houden natuurlijk.
Ja, dit is redelijk bevooroordeeld, denk ik.
Ja, hij heeft wel één positieve kant bij Adela trouwens. Wat wel weer opmerkelijk is. Ze zou zeer bedreven zijn in handwerk.
Oké. Okay.
En daarin vrijwel alle vrouwen in haar omgeving overtreffen in hun kunnen. Dus daar was ze, dan had ze talent.
Ja.
Ja. Nou ja, en die zussen die zitten elkaar dus de hele tijd over en weer dwars. Liutgard die stuurt vazallen, waaronder ene Balderik, om de burcht van Adela in de as te leggen. En volgens Alpertus is dit ook vanwege het vele onrecht dat Adela haar zuster, vrouw Liutgard, steeds aandoet. Maar wanneer Liutgard uiteindelijk sterft en Adela dan alles op alles zet om die burcht met daarop het klooster ook voor zich te winnen, dus de Elterberg, dan trouwt ze opvallend genoeg met Balderik. Die vazal die eerder in opdracht van haar zus haar burcht liet afbranden.
Oké. Okay.
Dus Balderik kiest eerst voor Liutgard en daarna voor Adela. En dat laat ook wel een beetje zien dat hij ook niet helemaal vies is van een spelletje. Wat komt er nou het handigst uit in de machtsposities?
Ja, precies.
Ja. Alpertus die meldt dat Adela al voor haar huwelijk met Balderik het erfdeel dat Liutgard aan het klooster heeft gegeven terug heeft gepakt. Maar de keizer van het Roomse Rijk die beveelt haar vervolgens om er dan weer afstand van te doen. En het lijkt daarom er ook een beetje op dat Adela bewust trouwt met Balderik. Want vrijwel direct na de voltrekking belegert en bezet Balderik de Elterberg. En die twee die laten bovendien meteen een nieuwe burcht bouwen. Dat is Oepladen, waar we het in de intro ook even over hadden. En dit ligt slechts enkele kilometers van de Elterberg af. Dus ze kunnen het praktisch zien.
Ja.
En ze kunnen daardoor ook makkelijk het stift aanvallen. Het is een gunstige positie, zeg maar. Nou, en die keizer die grijpt daar weer op in. Die stelt dan een regeling voor. En dat houdt eigenlijk een letterlijke boedelscheiding in. Waarbij Adela dan definitief zwart op wit rechtmatig haar deel krijgt. Uit officiële oorkonden blijkt ook dat Adela gelijk krijgt. Op grond van Saksische wetten heeft ze haar recht gehaald. En haar vader had haar erfdeel dus niet zomaar mogen wegschenken, wordt daarin gesteld. En dat is nu gecorrigeerd. En de afspraak is dan wel: het echtpaar Balderik en Adela moeten stoppen met de strijd tegen de stift. Tegen het stift. En doen ze dat?
Nee.
Nee. Want wanneer de keizer van dat moment overlijdt, dan bezetten Adela en Balderik gewoon het stift weer. Wordt vervolgens ook wel weer uitgekeld. Dus het is
ja,
een beetje hetzelfde idee als waar we het eerder over hadden. Het gaat steeds heen en weer. Maar goed, uiteindelijk, ze krijgt dus wel gelijk. Dat is wel de bottom line. Ze heeft haar erfdeel, waarvan zij vindt dat ze er recht op had, dat heeft ze terug. En zij en Balderik die regeren over een groot grondgebied. In die vita van haar zoon, van bisschop Mijnwerk, die zegt er ook over dat Balderik en Adela verlekkerd uitkijken over hun bezittingen en zich verkneukelen over al hun rijkdommen. Ja, eind goed, al goed.
Prachtig, ja.
Nee. Want de bronnen schrijven dat Adela en Balderik beide een honger hebben naar het uitbreiden van hun gebied en macht. En wanneer dus Balderik's oom, de prefect, overlijdt, zien Adela en Balderik weer een kans om hun macht nog eens verder uit te gaan breiden. En ja, dat leidt dus naar de situatie zoals we die kennen uit de opening van deze podcast.
Het conflict met Wichman.
Exact.
En de moord.
Ja. Maar ik neem aan dat het je, en jij als luisteraar ook, waarschijnlijk al is opgevallen. Adela komt niet helemaal lekker voor de dag in de bronnen.
Nee.
Nee, het is niet een hele leuke vrouw als we hiervan uit moeten gaan. Naast die lofzang voor Liutgard en de schetsen van Adela als een persoon van alles wat God verboden zou hebben, doet Alpertus ook nog een duit in het zakje door haar een vrouwelijke Kain te noemen.
Ah, ja. De eerste moordenaar.
De eerste moordenaar. Dietmar van Mersenburg maakt vergelijkbare vergelijkingen met Bijbelse figuren die een negatieve bijsmaak hebben. En Alpertus meldt trouwens ook nog even kort dat Liutgard omgekomen is door vergiftiging op initiatief van Adela.
Oké. Stevig.
Hij zegt wel dat hij niet zeker weet of het klopt.
Oké. Nou, dat is wel sympathiek om dat even toe te voegen.
Kleine side note. Misschien klopt het.
Misschien niet, ja.
Maar men zegt.
Maar dat is wel interessant, dat aanhalen van Kain. Want dat is een zeker in de middeleeuwen wordt dat vaker gedaan. Om een soort van te rechtvaardigen hoe bepaalde mensen behandeld worden. Ook soms, volgens mij over horen, onvrije boeren. Werd dan geschreven dat het terecht was dat die onvrij waren, omdat het afstammelingen waren van Kain.
Ja.
En zo wordt er dan in die Bijbelse historie een rechtvaardiging gevonden voor het heden.
Ja, nou, daar ga ik straks nog een klein beetje iets over zeggen.
Oké. Okay.
Dus je ziet dat inderdaad goed. Maar voor nu nog even over die potentiële vergiftiging op haar zus. Dit staat ook niet in andere bronnen. Alpertus is eigenlijk de enige die dit zegt.
Oké, okay, ja.
We hebben wel weer die vita, die levensbeschrijving van Mijnwerk. Die geeft Adela dan weer de schuld van de moord op haar andere zoon, op Dirk. 2 jaar voor de moord op Wichman van Vreden.
Oké. Okay.
En dat is zeer onwaarschijnlijk. Want als dat zo was, dat zou dat dus gebeurd zijn rond 1014. Dan zouden Alpertus en Dietmar, die tijdgenoten zijn, dat echt wel ook hebben beschreven. Want dat past perfect in hun lekkere negatieve karakterschets.
Ja,
dat dan bijgedragen daaraan. Ze noemen het niet. We vinden er geen andere bronnen voor die haar misschien daarvoor veroordeeld hebben. Dus dat lijkt niet zo. Maar dit werk is een beetje gek. Want het is dus een werk, een levensbeschrijving over haar zoon. Over mijn werk. En wij weten wel dat hij rond de moord op Wichman op goede voet met zijn moeder zou moeten hebben gestaan. Ja, het lijkt erop of dat de persoon die zeg maar anderhalve eeuw later die biografie van mijn werk maakt, in de traditie van het beeld van Adela, wat dan al rondcirkelt, ja, haar ook dus automatisch als een boze nare vrouw wil afschilderen. Hij beschrijft, gek genoeg, de moord op Wichman niet.
Oké.
Nee. Hij zegt wel dat Balderik en Adela twee gezanten van de keizer zouden hebben vermoord en dat ze daarom onteigend en vervolgd zouden worden. Dus er wordt gesuggereerd dat deze schrijver de feiten mogelijk niet helemaal op orde had.
Nee.
Dat hij dingen door elkaar haalt.
Ja. Misschien een verklaring nodig had voor...
Ja.
Ja, inderdaad.
Maar het laat wel zien dat... dat er een negatief beeld over haar heerst, ook nog anderhalf jaar later. En dat je ziet dat vanaf het verschijnen van die vita van mijn werk, die moord op haar zoon ook wordt meegenomen in alles wat er daarna weer wordt geschreven. Dus het wordt een soort hardnekkig naar verhaal dat
en
steeds groter wordt.
Ze pakken natuurlijk al die bronnen terug en die gaan dat weer samenvoegen.
Ja,
ja, precies.
Ja. Maar het is een beetje gek, want Adela, dat zien we zeker wel, zet zich met hand en tand in voor het behoud van Hamaland. En dat zou ze alleen waarschijnlijk doen voor haar zoon. Want ze heeft verder alleen nog maar 3 dochters. En Dirk is de enige die Hamaland ooit nog kan besturen. Dus als hij in 1014 vermoord zou zijn, waarom zou ze dan in 1016 nog een rivaal omleggen? Hè, als we even ervan uitgaan dat dat klopt.
Ja.
Dus het is helemaal niet logisch om dat te doen als er geen erfgenaam meer is om daarvan te profiteren. Want ze is te oud om met Balderik nog kinderen te krijgen.
Ja, precies.
En voor zover ik...
Het is allemaal niet zo logisch.
Nee.
Het kloppen dingen niet. Ja.
Het klopt niet helemaal. Dus moderne interpretaties nemen daarom aan dat Dirk rond de moord van Wichman nog geleefd zou hebben.
Ja.
Hij overlijdt wel vroeg. En daarnaast, dat hele Hamaland, zei ik net al, dat blijft... Dat houdt op met bestaan. Maar ja. Het is een beetje een vaag verhaal allemaal, in ieder geval. Maar goed, we hebben haar karakter vastgelegd dankzij deze heren. Ze is een boze en kwaadaardige vrouw. Ze is het toonbeeld van alles wat je als vrouw niet hoort te zijn. En zo wordt ze dus ook door tijdgenoten neergezet. Zo wordt ze anderhalve eeuw later neergezet in de vita van haar zoon. En eeuwen later alleen nog maar erger. Ze zou de Lady Macbeth van de Lage Landen zijn. Een van de meest bloeddorstige vrouwen uit de hele geschiedenis.
Geloofwaardig.
Nou ja, goed, daar komen we dan een beetje op aan. Want we zeiden het al in de introductie, we behandelen deze zaak. Omdat het een van de zaken is die besproken wordt in het boek van Kees. En Kees die opent zijn hoofdstuk over Adela als volgt. Gravin Adela van Hamaland was niet het slachtoffer, maar de opdrachtgever van een moord. En er gingen geruchten dat zij verantwoordelijk was voor nog 2 andere moorden. Ze is daarom de geschiedenis ingegaan als een uiterst kwaadaardig personage. Maar het is de vraag of dat wel helemaal terecht is. En dat vind ik een interessant fenomeen. Want we kijken naar Adela door de ogen van geschiedschrijvers die er alles aan doen om haar direct als een naar personage neer te zetten. En we hebben geen positieve of in ieder geval neutrale bron over Adela. Dat bestaat niet.
Nee.
Dus, goed. Ik vind het fijn dat Kees die vraag stelt. Dat is ook een beetje het uitgangspunt van het boek natuurlijk. Dus aan het eind van het hoofdstuk gaat hij dan in op de vraag die hij aan het begin stelt. En zo stelt hij dat de oordelen over Adela hard zijn, omdat deze geschiedenis geschreven wordt door geestelijken. En die hebben natuurlijk als doel een stichtelijk verhaal vertellen.
Ja. En die hebben ook vaak een vrij bipolair beeld van vrouwen.
Ja.
Of perfect.
Precies.
Of het is helemaal niks.
Ja, dus we kunnen denk ik niet anders zijn dan het met Kees zijn conclusie eens zijn. Het contrast tussen de zussen is daar denk ik een heel goed voorbeeld van. Maar ook, eigenlijk laat zien het slechte en zondige karakter van Adela leidt tot niets. Alpertus zegt dit zelfs trouwens in zijn stuk. Hij betoogt daarover dat Adela eigenlijk alleen maar ongeluk treft. Maar dat is niet helemaal juist, want we weten uit de officiële oorkondes wel dat ze gelijk krijgt. Dus dat
is
ook niet helemaal logisch. Maar Kees zegt, dit past niet in het narratief van Alpertus. Een vrouw die opkomt voor haar rechten, die daarvoor strijdt, goedschiks of kwaadschiks, maar dus wel voor elkaar krijgt. Dat is niet het verhaal wat je wil vertellen.
Nee.
Maar, zegt hij, en dit las ik ook wel in andere artikelen terug, als Adela een man was geweest, was ze mogelijk helemaal niet zo verketterd in de geschiedenis.
Nee.
En daar kan ik het op zich niet mee oneens zijn. Maar dit is een beetje het besluit van Kees. Hij, van dit hoofdstuk wijt hij hier ongeveer de laatste pagina aan. Maar dit is ook een beetje een bespreking van dat boek. Ik vind dit te kort. Ik vind dit namelijk een heel interessant fenomeen. Maar ik blijf met vragen zitten. Ik zit met, maakt het uit dat zij een vrouw was in plaats van een man die opkomt voor haar rechten?
Ja.
Of hoe past zij in de typische manieren, jij noemde dat net ook al, waarop vrouwen worden neergezet in middeleeuwse geschiedschrijving en literatuur? Is het verhaal van Alpertus of dat van Tietmar überhaupt wel betrouwbaar?
Ja.
Of nog belangrijker, misschien wel in het kader van onze podcast, heeft Adela daadwerkelijk de opdracht gegeven tot die moord?
Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk gigantisch moeilijk ook aan het eigenschap van de tijd, dat we natuurlijk niet heel veel gedetailleerde bronnen uit die tijd hebben.
Ja.
Ja, ik denk, als je kijkt naar het feit dat zij een vrouw is, het is natuurlijk de vraag, als het geslacht anders was geweest, was dat anders gegaan? Ik denk dat het sowieso een rol zou hebben gespeeld in de specifieke manier waarop zij neer wordt gezet in die, in die narratieven. En natuurlijk ook dat contrast tussen de twee, een stichtelijk voorbeeld voor hoe je wel en hoe je niet hoort te zijn.
Ja.
Een verklaring voor de ondergang van het hele gebeuren.
Mm-hmm.
Maar ja, je hebt natuurlijk in de geschiedenis ook voorbeelden van een broedertwist die waar een man het verkeerd doet.
Absoluut. Nou ja, nee, ik wilde dit ook niet helemaal loslaten. Dus ik ben hier verder op gaan graven.
Okay.
Dus we zijn er nog niet, jongens. Sorry. Kees heeft denk ik gewoon gelijk dat de schrijvende geestelijkheid een belang heeft. En dat het een stichtelijk effect moet hebben. Zo wordt er bijvoorbeeld in een middeleeuwse vita voor keizer Hendrik II geschreven. Hen antwoorden wij, wie over andermans daden leest, vindt daar, als ze goed zijn, iets ter navolging. En als ze slecht zijn, heeft hij een afschrikwekkend voorbeeld. Wie over de daden van een ander leest, kijkt in een spiegel. Als u daarin iets ziet wat u mishaagt, verbetert dat dan in uzelf. En ziet u iets wat u aanspreekt, voeg dat dan na. Dit is een middeleeuwse tekst die al zegt, we geven hier even een goed voorbeeld en een slecht voorbeeld. En bezin bij jezelf hoe jij jezelf in het leven staat.
Ja. Hier te maken met de functie van geschiedenis.
Ja. En dit idee, schrijvers gebruiken vanuit deze filosofie, dat noemen we exempla, voorbeelden, in hun geschiedschrijvingen. En een positief exempla is dus het goede voorbeeld wat je dient te volgen, en een negatief exempla vanzelfsprekend dus ter afschrikking, de weg die je absoluut niet in moet slaan. En zo heeft, er is een historica, Rikkemien Strating, die heeft daar een heel goed stuk over geschreven, met Adela als voorbeeld. En zij stelt dat die exempla samenhangen met typologische interpretaties die menig middeleeuwse chroniek en geschiedschrijver gebruikt. En hier zien we dan dat bijvoorbeeld gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament, die zijn dan zeg maar een logisch gevolg en een voltooiing van de helsgeschiedenis die voortkomt uit het Oude Testament. Maar dat gaat verder, dat idee dat je een verband hebt tussen het Nieuwe en Oude Testament, maar dus ook over gebeurtenissen die later pas plaatsvinden, bijvoorbeeld in de middeleeuwen, voor hun het heden. Dat je gebeurtenissen in die structuur en betekenis die lijken op gebeurtenissen uit bijvoorbeeld de Bijbel.
Ja,
en dat je kan zeggen,
het idee dat er een logica zit hoe de tijd verloopt en dat dus dingen terugkeren.
Ja, exact.
Dat je die ziet in die testament, ja. Maar ook in het heden.
Ja.
Ook omdat die middeleeuwen het hele idee van middeleeuwen is dat het een scheidingsperiode is tussen de oudheid en de moderne tijd.
Ja.
Maar de middeleeuwen zelf zag dat niet zo. Die zag zijn eigen tijd als een voortzetting.
Ja,
van het
exact. Verleden. Het hangt allemaal in elkaar samen, ja. Eigenlijk. En Alpertus die past het idee heel goed toe. Hij gebruikt enerzijds Liotgard en Adela als exempla. Dus de een is positief en de ander is negatief. Maar hij vergelijkt Adela ook continu met allemaal Bijbelse karakters. Zoals Jezebel, een Bijbels karakter dat haar man pusht om allerlei schanddaden te plegen. En ik noemde het net al Kain, die zijn broer vermoordt. Een lezer van dit werk, die overigens vaak best wel goed op de hoogte is van al die Bijbelse verhalen, Die heeft een spiegel en iets wat hij heel erg herkent. Die
herkent in de archetypes gewoon bepaalde eigenschappen. Precies. Goed en slecht.
Precies. En de toon wordt daarmee dus ook direct gezet over Adela. En dan Liutgard, die wordt dan dus heel positief neergezet. Maar we moeten niet vergeten, zij is een geestelijke vrouw. Zij wijdt haar leven aan God. En dat is precies hoe Alpertus, die trouwens ook een geestelijke is, het graag ziet.
Ja.
Kolfje naar zijn hand, dat komt goed uit. Adela is een wereldlijke vrouw met macht. En dat heurt niet.
Nee, precies.
Dat heurt niet. Dat is niet ideaal volgens het middeleeuws christelijke beeld. Want vrouwen zijn zwak en onbetrouwbaar. Immers.
Vrouwen zijn goed als ze hun man bijstaan bij het vervullen van dienstfunctie.
100%, maar verder niet.
Nee.
En dat laat de Bijbel ook zien, want de zonde van Eva leidt tot de zondeval van de hele mensheid. Dus vrouwen zijn eigenlijk het pure kwaad. Even gechargeerd. Ja, we zien dit bijvoorbeeld ook terug in middeleeuwse kunst. Dus de slang die Eva de appel aanbiedt en daarmee Eva verleidt om God niet te gehoorzamen, heeft heel vaak een hoofd van een vrouw.
Ja, ja, ja.
Dus het beseft of het bevestigt eigenlijk steeds het idee dat vrouwen ondergeschikt zijn aan mannen, dat ze moreel zwakker zijn, makkelijker te verleiden, dat ze een grotere kans hebben om mannen ook te verleiden tot zonde.
Ja, dat ze wispelturig zijn.
Ja. Ja. En dat hangt ook weer een beetje in lijn met een ander thema voor wat van belang is voor die geestelijkheid. De kuisheid. Want onkuis, dat is absoluut een zonde. En dat komt altijd in hun optiek voort door invloed van buitenaf. Door een vrouw. Of door Satan in vermomming van een vrouw.
Ja.
Hij beseft, dat zien we ook hier, hè? Want Adela is... ze slaat wulpse taal uit, staat er. En er staat ook, dat heb ik eerder niet genoemd, maar dat ze na de dood van echtgenoot 1 zich overgeeft aan wie haar ook maar wil.
Ja, 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 precies.
Dus ze is losbandig.
Ja.
Ja, en dat ligt een beetje in lijn met het idee dat vrouwen in de middeleeuwen over het algemeen heel weinig vrijheid hebben, recht van spreken hebben. Ze trouwen niet, in het algemeen niet zonder toestemming van de ouders. Ze kunnen geen zaken doen, tenzij ze daar hele speciale toestemming voor hebben.
Ja.
Ze hebben het eigenlijk niet zoveel te zeggen over hun eigendommen. Of hebben sowieso niet zomaar eigendommen. En dit zien we ook een beetje bij Adela. Want het lijkt erop dat Adela een man nodig heeft om haar erfdeel op te gaan eisen. En dat komt een beetje voort uit het Germaanse recht, waarbij een vrouw valt onder het mundium van een man. Dus dat is in eerste instantie altijd haar vader of een voogd. Die is dan haar beschermen. En daarna wordt het de echtgenoot als je trouwt. En als de echtgenoot overlijdt en je bent weduwe, dan wordt dat een broer, een oom of zelfs een volwassen zoon.
Oké. Okay. Want wat je uiteindelijk ziet in de latere middeleeuwen is dat weduwe wel degelijk een eigen rechtspersoon zijn.
Ja, dit verandert inderdaad zo. In de 12e, 13e eeuw wordt dit soepeler. Maar in de tijd van Adela is dit nog een beetje een overgangsperiode. Dus we weten het niet helemaal zeker. Maar we zien wel dat Adela pas gelijk krijgt van de keizer als ze weer een man naast haar zijde, namelijk Balderik, heeft. Ja. Om haar punt te verdedigen.
Ja.
Dus er wordt een beetje aangenomen dat ze dus trouwt vanuit dat belang. Om Hamaland terug te eigenen, zeg maar. In de middeleeuwen zag men vrouwen die wel enige macht hadden of leken te hebben om uit te oefenen, vaak als manipulatief, misleidend of onrechtmatig. En dit sluit ook perfect aan bij het beeld wat we van Adela zien. En dit zien we ook een beetje in de middeleeuwse literatuur terug. Dus je hebt hier een aantal types, ook vaak weer in Bijbelse parallellen. Je hebt bijvoorbeeld het maagdkarakter. Dit is duidelijk een link met de heilige maagd Maria. Dit zijn vrouwen die puur zijn van karakter, die redelijkheid bieden in het verhaal. Een soort gidsend figuur zijn. In het verhaal zijn ze dan meestal een tweede of derde rangs karakter. Maar wel belangrijk voor het plot. Ja. In ridderromans bijvoorbeeld. Ze worden gerespecteerd en er overkomt bijna nooit iets fysiek naars. Ze worden hooguit een keer opgesloten of in slaap gebracht tot de held van het verhaal ze dan kan redden. Dat is een beetje
precies.
Het patroon. En je hebt er dan nog een aantal, een moederkarakter bijvoorbeeld. Maar je hebt ook het bedriegster karakter. En dit is een karakter om juist het idee dat vrouwen absoluut geen macht horen te hebben, om geen bezittingen te hebben, te bevestigen. Deze vrouwen zijn vernietigend, deze overschrijden grenzen, deze bedriegen mannen met hun rare adviezen, ze kunnen misleiden. Mannen raken dan vaak overgeleverd aan hun grillen, weet je wel. En,
het is ook altijd interessant dat het dan de schuld van de vrouw is. Ja. Dat is ook iets,
die arme man kan daar niks aan doen, zeg.
Dat hele nare ook aan zedendelicten in de latere middeleeuwen, waarbij het dan gaat om de reputatie van het meisje.
Ja.
Dat er moet vast worden gesteld dat zij wel of niet verleid heeft.
Ja, precies.
Het is een hele nare kant van de middeleeuwen dat.
Ja, nou, dat is ook zo. Dat ben ik helemaal met je eens. Het is gewoon... Maar goed, aan de andere kant is het mooi dat we dit zo kunnen uitkristalliseren. Precies. Ook weer. Maar ik vind wel dat het een beetje een dubbele boodschap geeft. Want dit soort karakters laten wel weer zien dat vrouwen in principe net zo bekwaam en sluw kunnen zijn als mannen. Maar ja, goed, misschien is dat ook wel weer de boodschap dat je vrouwen dan vooral niet te veel macht moet geven. Maar goed, in kort. Die bronnen over Adela, die volgen eigenlijk in alle opzichten het stramien van hoe vrouwen in de middeleeuwse maatschappij gezien werden in die tijd, zeg maar. Hoe ze neergezet worden in literatuur, in geschiedschrijving, in kunst. En het dient als voorbeeld, als herinnering dat je hoort gedragen zoals God dat heeft bedoeld. En Adela doet dat dus niet. En ik denk wel dat dat iets is waar we zeker over kunnen zijn. Dat de keuzes van haar vader en haar zus haar dus blijkbaar dwingen om te gaan vechten voor wat haar toekomt. Maar als zij daar niet voor opgekomen was, als ze zich had gedragen zoals het hoort, dan was ze denk ik niet meer dan een nietszeggende naam geweest, ergens in een bron zonder enige betekenis.
Ja.
Gewoon iemand in de kantlijn.
Precies.
Juist omdat ze voor haar recht opkomt, komen we haar tegen, denk ik.
Ja. Dat lijkt me ook.
Ja. Nou, en die schenking van zowel haar vader als haar zus aan het stift, die zorgen er dus voor dat het familiegoed en de continuïteit van het grafelijke bewind over Hameland in gevaar zijn. En dat is een reden die, denk ik, elke heerser zou hebben aangegeven om hier iets aan te doen. En om dat ongedaan te maken. Maar meestal zijn die heersers mannen. En ik denk dan ook, in meerdere artikels met mij, dat de geschiedschrijving die mannen zou toejuichen, tot held verklaren. Of in ieder geval niet als opvallend en buitensporig gedrag beschrijven. Nee, maar als het een vrouw is het blijkbaar wel.
Ja.
Dat is wat we hier zien,
ja.
Denk ik.
Ja. Ik denk een keerzijde daarvan is natuurlijk dat het verhaal wat verteld wordt over een reeks gebeurtenissen niet altijd daadwerkelijk iets te maken heeft met de reeks gebeurtenissen zelf.
Nee.
Maar dat het eigenlijk gewoon een bijna toevallige welkom voorbeeld geeft om gewoon bepaalde normatieve dingen aan te plakken. Zoals inderdaad het goede en het slechte, et cetera. Mm-hmm.
Ja.
Dus dat eigenlijk op basis van het verhaal we vrijwel niks kunnen zeggen erover.
Nee.
Behalve natuurlijk de aantal objectieve feiten die je in actes tegenkomt.
Exact. Waarbij we dus zien dat ze een keer de recht krijgt.
Precies, ja.
We hebben ook ergens een oorkonde waarbij wordt gezegd, hey, Adela en Baldric, hou eens op met het stift aanvallen. Weet je wel?
Ja.
Dat weten we. Ja. Dus we weten wel dat ze dat deden. En we kunnen daar ook uit opmaken dat ze haar best heeft gedaan. En dat dat dus ook lukt. Ja. En dus dat er ongetwijfeld wel een hele grote kern van waarheid zit in die bronnen, dat ze daarvoor vocht.
Ja.
Maar ja, ze is dus een vrouw die voor haar tijd zich niet gedraagt, denk ik dan, naar de norm waaraan een vrouw zou moeten voldoen. En dit vond ik ook wel een tof iets. Dit vond ik volgens mij niet terug in Kees zijn boek. Maar we zien dit ook een beetje terug in archeologische vondsten. Je kijkt dubieus, dat snap ik.
Ik ben heel benieuwd.
Ja, want in Adela's tijd laten keizers munten slaan. Dat gebeurde trouwens ook wel in andere periodes, maar goed, in haar tijd ook. En dat zijn munten met op de keerzijde een kruis en op de voorzijde dan een afbeelding van de heerser of zo'n zegenende hand van boven van God. En die zegenende hand wordt geïnterpreteerd als dat het keizerschap door God is ingegeven of gegeven. En die hand die reikt naar mensen die een bepaalde vorm van heiligheid hebben bereikt op aarde bijvoorbeeld. En in die contreien waar Adela dan leeft, heb je bijvoorbeeld Deventer, een van de belangrijkste handelscentra in de 10e eeuw. En daar zijn dus ook munthuizen die dit soort munten slaan. Belangrijk ook voor de handel, want tol speelt een belangrijke rol in het handelsverkeer. En die munten uit Deventer worden bijvoorbeeld door heel Noord- en Oost-Europa gevonden. We hebben er zo'n 6000 uit Deventer die verspreid zijn geraakt.
Stevig hoeveelheid.
Ja, absoluut. Heel veel handelsverkeer is daar geweest. En die munthuizen die slaan hier dus die keizerlijke munten. Maar dan zouden er ook kleine ateliertjes zijn geweest die voor andere heersers, voor kleinere, onbeduidendere heersers, muntjes hebben geslagen. Waaronder ook voor Adela. Adela had haar eigen munt.
Dat is tof.
Ja. En dat is vrijwel een kopie van die van de keizer. Okay. Dus we zien dat kruis op de ene kant. En dan die zegenende hand van God op de andere kant. En waar dan, zeg maar normaal gesproken, iets van een verwijzing naar de keizer staat. Zijn naam of zo. Staat hier Adela Commetissa, dus Adela de gravin. Ik ga uiteraard het plaatje toevoegen.
Ja,
beeldmateriaal. We hebben geen bronnen die aantonen dat Adela wordt opgedragen om hiermee te stoppen, bijvoorbeeld. Die munten zijn geslagen en die zijn voor een deel ook in omloop geraakt. Ze worden ook aangetroffen bij keizerlijke munten. Dus blijkbaar zijn ze ook geaccepteerd als zodanig. Maar ja, zij meet zich, lijkt bijna, met zo'n munt aan de keizers van het Romeinse Rijk. Ze zet zich op zo'n zelfde lijn. En ze zelf een soort cool muntje.
Ja, precies. En met een zekere zin, een soort van een teken dat haar autoriteit direct door God is gegeven.
Ja, zeker. Zeker. Het laat in mijn optiek zien, ik wil het niet hebben over machtsbelust, maar wel dat ze ambitieus was. Dat ze niet wil onderdoen per se voor mannelijke heersers per se, denk ik.
Ja.
Dus.
Interessant.
Ja, maar goed, heeft Adela een rol in de moord op Wichman? Was Balderik onschuldig? Wist hij van niets? Dat weten we niet. Nee. Gaan we denk ik ook nooit weten. We hebben geen resten om te onderzoeken, zoals onze vorige zaak daar misschien nog wat hulp in kon bieden. We hebben geen andere bronnen die ons verder helpen. Maar ik denk dat Adela in haar tijd wel een vrouw was die buiten de gebaande paden voor vrouwen liep.
Ja, ja, en dat zie je natuurlijk vaker in de middeleeuwen, dat die zeldzame keren dat een vrouw een hele speciale positie weet te bereiken en ook vermeld wordt in bronnen, dat het vaak wel getuigt van bijzondere individuen.
Absoluut, ja. Heb ik trouwens niet eens genoemd, wordt ook gesuggereerd dat die buikkrampen die Wichman zou hebben gehad, dat was al een vergiftigingspoging.
Ja.
Maar goed, ja, daar kwam die van te boven. Dus toen moesten er heftige maatregelen ingesteld worden. En zou hij dus inderdaad een knecht of een ridder met zijn knecht hebben gevraagd om Wichman
om te brengen.
Ja. Ja.
Het zou kunnen.
Ja, ik denk dat ik met deze snowlieke zaken misschien wat verder erin ben gegaan dan puur alleen maar een bespreking van Kees zijn hoofdstuk in Moord en de Doodslag. Ik vind dat Kees echt een mooie weergave heeft in Vogelvlucht. Ook als ik kijk naar de andere zaken die hij behandelt. Ik denk ook dat we er nog wel eens een keertje eentje gaan doen.
Ja.
Hij opent best wel sterk met die vraag in die kanttekening. Daardoor word je ook getriggerd van, is dat zo? Klopt dat? Was hij zo kwaadaardig? Maar ik vind dat hij dat aan het eind van het hoofdstuk een klein beetje snel doorheen jaagt. Terwijl de hele geschiedenis van haar is ook super interessant. Dus dat vond ik al super boeiend. Maar ik wil daar dan meer over weten. Aan de andere kant, hij heeft mij dat duwtje gegeven om verder te gaan zoeken.
Precies.
Kan ik niet anders zeggen. Ik vond dat ook heel tof, want het leidde me naar allemaal nieuwe kennis. Ik had nog nooit gehoord van Hamaland.
Nee, ik ook niet.
Nee?
Nee.
Alle mensen uit Gelre weer boos straks.
Ja.
Ja, goed, eerlijk is eerlijk. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik ken dus wel, inderdaad, wat ik zeg, ik ken het graafschap of later hertogdom Gelre wel natuurlijk. Maar ja, die voorlopers hiervan, al die gauwstreken die dan daar hebben gelegen, met elk hun eigen geschiedenis, er geen idee van. En dat vond ik heel tof. In mijn zoektocht daarnaar vond ik ook een filmpje van Omroep Gelderland. En dat heette Eerherstel na 1000 jaar. Adela was geen bitch, maar gewoon geëmancipeerd. Toen dacht ik, oké, dit wil ik wel even zien. En dat leidde me weer naar een project van Stichting Past Present. En dat, die maakte een documentaire over Hamaland. Dus daar was ik benieuwd naar. Ze hebben een hele website en dat vertelt over het hele maakproces. En uiteindelijk hebben ze een première gehad. Dit was allemaal zo 2020, 2021. Maar daarnaast stopt berichtgeving hierover. Dus ik dacht, hè, maar hoe zit het? En kan ik dit ergens zien en zo? Dus nou ja, als een ware true crime speurneus ben ik uiteraard verder op gaan zoeken.
Heel knap, ja.
Ja, ja. Ik heb een van de makers aangeschreven, Thomas Wijnands. En hij reageerde gelukkig op mijn berichtjes hierover. En ook enthousiast, dat was ook fijn.
Ja, leuk.
Hij bleek zijn scriptie over Adela te hebben geschreven. En precies over dat punt hoe gemeen Adela nou echt was. En of haar karakter bewust wordt gevormd of dat ze echt zo was. En ik mocht zijn scriptie lezen, dus dat was ook heel fijn. En ik moet zeggen, dat was een enorm goede aanvulling op het hoofdstuk van Kees. Dit heeft me heel erg geholpen over die exempla en dat soort dingen. Dat had hij heel goed uit.
Echt de bredere context.
Ja, precies. We hebben daarna ook nog een paar keer heen en weer berichten gestuurd over of Adela dan echt achter de moord zou kunnen zitten. Nou ja, we weten dat Balderik zich moet verantwoorden op een Rijksdag. Dus ik dacht, nou, zijn daar dan weer documenten van? Dat hoop je dan. Waarom weten we überhaupt dat er een Rijksdag was toen? Geef me info, weet je wel. Ik kan dat helaas niet vinden. Dat is echt jammer. Dus we moeten het doen met onze Alpertus en co, de negatieve,
ja, precies,
stichtelijke mensen. Die docu, ik heb die ook mogen zien. Hij staat op dit moment niet openbaar online. Ik heb Thomas gevraagd of dat nog gebeurt. Dus als dat zo is, dan gaan we hem linken.
Oké. Okay.
Dan kan ik hem zeker aanraden, want het geeft een hele toegankelijke schets in mijn optiek van deze zaak. Of een hele geschiedenis rond Adela en Hamaland. Maar ook die, specifiek die streek over die burcht, over het land waar zich dat uitstrekt. Daar hebben ze hele mooie beelden van. Vond ik echt leuk. Dus als dat kan, dan ga ik hem zeker delen. Zodat Sander, jij, maar ook jij als luisteraar dat hopelijk ook kunt kijken.
Ja.
In de voetnoten zal ik uiteraard het werk van, of het boek van Kees, dat kan niet natuurlijk, anders, want ja, dat was waar het allemaal mee begon. Maar ook enkele artikels die ik heb geraadpleegd. Dus bijvoorbeeld als je meer wil weten over Hamaland, maar ook de rol van vrouwen in de middeleeuwen, in de maatschappij of in de literatuur, dan kun je dat daar vinden. En als laatste, ik heb het niet gelezen, maar Adela komt ook nog voor in een moderne historische roman. Ja, De Valse Dageraad heet dat, van Jan van Aken uit 2001. En het hoofdpersonage van het boek zou verliefd worden op Adela.
Oh,
ja,
het is gevaarlijk.
Smeuig.
Ja.
Dus ja, dat is onze gravin Adela van Hamaland in een notendop.
Spannend.
Ja.
En een leuke weergave van het hoofdstuk van Kees, denk ik.
Hoop ik, ja.
Gaan we sowieso nog meer zaken bespreken, denk ik?
Dat denk ik wel, ja. Hij geeft gewoon echt heel op een toegankelijke wijze. Dus ik denk dat ik dat mee kan geven op mijn ervaringen so far. Is dat het gaat niet super altijd enorm de diepte in. Daar is dat boek denk ik ook niet voor bedoeld.
Nee, een belangrijke is natuurlijk ook het centrale thema. Hè?
Ja.
Het idee van wat Kees noemt geschiedvervalsing. Dat is natuurlijk een moderne term.
Mm-hmm.
En die kan je gewoon gebruiken op het verleden. De middeleeuwen zal dat anders hebben gezien.
Ja.
Maar het feit dat die verhalen over moordzaken, dat die veranderen over tijd en dat daar een bedoeling achter zit vaak.
Ja.
En een verklaring voor waarom die verhalen die vorm hebben aangenomen.
Zeker.
En ik denk dat die centrale kern van dat boek, dat komt uiteindelijk in elke zaak goed terug.
Ja.
Dus ik vind dat heel sterk gedaan.
Ik ook. Ik vind dat, het geeft een goede opstap om door te graven. En het zijn interessante verhalen. Je leert er dingen van. Ik had niet gehoord van Adela of van Hamaland. Dus,
precies, ja.
Weer wat geleerd. En ik ben benieuwd naar de volgende.
Ik ook.
Ja.
We gaan het allemaal zien.
We gaan het zien.
Horen bedoel ik. ja.
Ja, dus voor nu denk ik, bedankt voor het luisteren.
En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft via jouw favoriete podcast-app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snodelieke Zaken.